Je luistert naar de Key of Content, de podcast waarin je alle geheimen leert over content en social media marketing, zodat jij als ondernemer de sleutel in handen krijgt om online net zo groot te worden als je offline met je bedrijf al bent. Hey, leuk dat je luistert naar de Key of Content podcast. Voordat ik begin, wil ik alvast twee disclaimers doen. 1. Als het wat holler klinkt dan normaal, dat kan kloppen, want mijn kantoor is namelijk leeg. Ik sta op het punt te verhuizen. Nog 1,5 week gaan we over als alles mee zit en goed gaat. We hebben namelijk een huis gekocht, mijn vriend en ik. Dus ik hoop dat je er niks van meekrijgt, want ik heb mijn microfoon zo goed mogelijk proberen af te stellen. Maar ik merk dat ik hoor hoe hol het is. Dus ik ben benieuwd hoe dat op de opname overkomt. Dus deze disclaimer. En 2, ik ben inderdaad verkouden. Dus af en toe hoor je mij een beetje wegvallen. Daar heeft het mee te maken. Hopelijk kun je dat allebei een beetje negeren, want het verhaal wat ik je vandaag wil vertellen is er eentje die ik eigenlijk al heel lang op de agenda heb staan, maar ik ga eerlijk met je zijn, het is iets waar ik heel erg over getwijfeld heb om het te gaan delen, maar er zitten toch te veel interessante lessen in die ik zelf heb geleerd en die ik wil doorgeven, waardoor ik denk, ja, misschien is het toch wel slim om het te delen, ook in het kader van persoonlijkheid en kwetsbaarheid. Dus ik ga ermee beginnen. Ik ga hem toch met je delen. Vooral in de hoop dat we er... Ik heb er al iets van geleerd in de hoop dat ik deze lessen dus door kan geven. Want het is een aantal jaar geleden dat ik ben opgelicht door een business coach. Niet de huidige business coach die ik heb. Ik werk al meer dan 6 jaar samen met Stephanie Smallers. Dus over haar gaat het niet. Het is iemand anders. Ik ga natuurlijk geen namen noemen. Vind ik heel erg onnodig. Want het gaat uiteindelijk om de lessen die ik heb geleerd. En niet om iemand, door het slijk te trekken. Nou, hoe ging dit? Ik werkte samen met een business coach die ik heel inspirerend vond. Dus ik volgde haar een tijdje online. En toen heb ik haar bericht van, ik wil van jou leren. Dus dit is hoe ik altijd mijn business coach heb uitgezocht. Niet van, jij noemt jezelf business coach, dus ik stap bij jou in, want je zal het wel weten. Nee, tot nu toe waren de meeste coaches die ik heb gehad, waren geen business coach. Maar gewoon een ondernemer die ik inspirerend vond in het vakgebied. Die ik heb gevraagd om mij te coachen. Sommige mensen zijn daarna ook echt business coach geworden, dus misschien voelde ik het ergens al aan. Maar ook deze persoon was geen business coach. Maar ik vond het gewoon dat zij het heel inspirerend deed en ik wilde van haar leren. Dus ik besloot haar te connecten of te contacten en te vragen van, coach jij ook mensen? Toen zei ze, ik heb inderdaad wat coachtrajecten lopen, dus je kan instappen. Nou goed, daar hebben we wat afspraken over gemaakt. Ze had echt lange termijn trajecten. Nou, ik hou daar persoonlijk niet van. Dus toen hadden we een verkocht traject. Nou, helemaal prima. Ik stapte in en een aantal maanden, coaching, ik weet niet of je er ervaring mee hebt. Maar coaching is best iets persoonlijks. Dus je gaat echt wel dingen over jezelf delen. Hè? Want je komt niet alleen maar daarom over je bedrijf te delen. Je bedrijf hangt rechtstreeks samen met wie jij bent. Dus ik heb heel veel persoonlijke dingen ook met haar gedeeld. Over de dingen die speelden. Ik heb gedeeld over de struggles die ik had. Over wat er speelde in mijn bedrijf. Ik ben echt super open geweest. En dat ben ik ook. Als zodra ik samenwerk met iemand, dan wil ik ook dat die samenwerking een echte kans krijgt. Hè? Omdat dat een coach me echt de kans krijgt om te coachen. En ik wil me graag coachbaar opstellen. Dus dat deed ik ook echt. En in principe was ik best tevreden op een aantal dingen na. Dat het soms bijvoorbeeld dagen duurde voordat ik antwoord van haar kreeg. En dan heb ik het niet over een paar dagen. Maar soms moest ik weken wachten. En dan ging ik haar berichten met de vraag van, hallo? Want er zat een dagelijkse support bij. Dus zeg maar op werkdagen zou je support moeten krijgen. Nou, dat lukte dus niet altijd. En dan kwam ik na 1,5 week zelf maar even op de radar van, hey, are you okay? Nou, dat soort dingen. Of tijdens business coaching calls, dat het eerste 1/2 uur over haar ging en over haar bedrijf, vond ik ook een beetje gekkig. Maar van de andere kant, ja, ik heb daar begrip voor. En de kennis die ze met me deelde, vond ik prima. Dus ik negeerde een beetje die dingen. Alhoewel het achteraf gezien een klein beetje een rode vlag was. Want er zijn bepaalde beloftes die je niet nakomt. En ook, ja, je betaalt natuurlijk voor een business coach. Je betaalt voor die tijd. Je betaalt voor dagelijkse support. En als het een keertje voorkomt, is dat niet erg. Maar dit was consistent zo. Het was zelfs zo dat we wel eens op zaterdag afspraken om te coachen. En dat zij dan die afspraak vergat. En dat ik dan op zaterdag tijd had gepland. Nou goed, dat soort dingen gebeurde er. Wat op zich geen ramp is. Maar wel respectloos omgaan met iemands tijd. En nou, ook met de investering die iemand maakt. Hè? Dus, nou goed. Het kan wel eens gebeuren als je een afspraak vergeet. Maar dit gebeurde dus allemaal stelselmatig. Nou goed. De kennis die ze mij dus gaf, daar was ik tevreden over en blij mee. Dus ik zat ook in dat traject. Ik dacht, ik maak het traject af. En halverwege dat traject zei ze, ja, ik wil eigenlijk ook gebruik maken van jouw ghostwriting diensten. Toen was ik nog heel veel aan het posten over viral gaan op LinkedIn. Dat was een beetje de invalshoek om in mijn traject te stappen. En toen zei ik van, nou leuk, dan gaan we dat doen. Zij besloot in te stappen in mijn traject. Dat was geen barterdeal, ze betaalden gewoon voor elkaars diensten. En nou goed, de eerste maand maakten we samen content. Hey, ik heb al verteld over hoe ik een beetje werk, maar we brainstormen. Ik interview ondernemers om echte verhalen omhoog te krijgen die erin zitten. En die verwoord ik vervolgens tot post. Nou goed, en die posts komen dan online en op basis van een strategie. En zij wilde dus business halen uit LinkedIn. En haar LinkedIn lag jaren stil. Dus daar was zeg maar al 3-4 jaar niet op gepost. En ze had een compleet ander netwerk. Dus wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk de tijd moet nemen om dat netwerk warm te maken. En dat heb ik haar ook uitgelegd. Maar goed, zij zat ook in een online marketingbubbel. Hè? Dus het is eigenlijk geen nieuwe informatie. En nou ja, die eerste maand gingen we posten. En inderdaad, dat netwerk was super koud. Er zaten geen mensen uit de doelgroep in dat netwerk. Dus dat moesten we echt handmatig gaan opbouwen. Heb ik allemaal uitgelegd. En dat was ook allemaal prima. Dus nou goed, vervolgens kwam die tweede maand. Wij gebrainstormd, ik de post uitgewerkt. En vervolgens hoorde ik niks. Nou goed, dat was dus niet vreemd. Dus ik dacht, misschien is er iets. Nou, 2 weken ging er overheen, 3 weken. Nou, en als je begint met content posten op een kanaal dat koud is en überhaupt eigenlijk, als je daar uiteindelijk sales uit wil halen, dan is het wel belangrijk dat je consistent post, zodat mensen weten wie je bent en je naam ook onthouden. Dus, nou, de eerste maand content was op en die tweede maand content moest online om die consistentie aan te houden. Dus ik zei tegen haar van, hey, reageer even op mijn content, want dan kunnen we door. En ze had ook mijn factuur niet betaald. 2 facturen stonden er open. Die van de eerste maand had ze wel betaald, maar er stond nog een andere factuur open voor een andere dienst die ze had afgenomen. Dus er stond best een behoorlijk bedrag open. Zo, hey, wil je even naar de content kijken, maar wil je ook die factuur betalen? Ik zeg nu, hey, je bent nou inmiddels vrij ver over de betaaltermijn heen. Zou het fijn vinden als dat betaald wordt, want ik betaalde haar ook altijd gewoon op tijd. En toen kwam het punt van wat ik zie als oplichting. Ze zei, ik ga jou niet betalen. En ik zo, huh? Wat? Ja, zegt ze, jij beloofde dat ik viral kan gaan. En we zijn niet viral gegaan in de eerste maand. Dus ik betaal niet voor de tweede maand. Ik ga je factuur niet betalen, want je hebt niet geleverd wat je zou leveren. Ik zeg, nou, volgens mij heb ik wel alles geleverd. En heb ik je ook uitgelegd dat die verwachting niet in de eerste maand moet zijn. Het duurt gewoon even voordat zeker zo'n ijskoud netwerk zonder mensen uit de doelgroep, dat kost tijd. Zeg ze, nou ja, ik zou dit wel kunnen bij mijn klanten. Dus ik verwacht dan ook van jou dat jij dit kan. Ik ga je niet betalen. Ja, ik ben nog steeds met stomheid geslagen als ik aan terugdenk. Vooral gezien de dingen die ik bij haar door de vingers heb gezien, waar ik geen probleem van heb gemaakt. Factuur altijd netjes op tijd betaald. En andersom gebeurde dit. En ik dacht, nou goed, we gaan gewoon in gesprek over deze situatie. Maar ze bleef voet bij stuk houden. Wat ik ook zei, ik zei ook tegen je, je komt notabene uit de marketingwereld. Je zou moeten weten dat een doelgroep, dat je die mensen warm moet maken. Dat je weer opnieuw je naam daar moet verspreiden. Wat ik ook zei, wat ik ook beweerde, wat ik ook aangaf als redenen waarvan ik wist van, hey, ik heb super veel ondernemers viral laten gaan toen ook al, dus ik weet wat er voor nodig is, dus ik heb aan de voorkant die verwachtingen geschept, maar zij beweerde van niet. Het begon hoog en laag springen, maar ze zei, nee, ik ga je niet betalen, want je doet je werk niet goed. Mind you, ik werkte al bijna 1,5 jaar met deze persoon samen. Zij wist precies hoe mijn business in elkaar zat, hoe hard ik voor klanten werk, hoe mijn systemen in elkaar zaten, welke struggles ik had, en dit gebeurde na de tweede maand met mijn traject. Echt bizar en eigenlijk ook onbegrijpelijk, zeker gezien de verwachtingsmanagement dat ik heb gedaan, gezien het feit dat ze uit de online marketingwereld komt, gezien het feit dat we al zo lang samenwerken. Het was echt een hele vreemde kink in de kabel die ik tot op de dag van vandaag niet begrijp. Maar waar het me om gaat, is los van het feit dat dit heel oneerlijk is en een vorm van oplichting, want ze begreep donders goed hoe dit werkt en ze weigerde gewoon te betalen, terwijl ze wel de post had gekregen die ik had gemaakt. Die zijn uiteindelijk nooit online gekomen. Maar ze had ze wel ontvangen. Dus in principe heb je dan een product ontvangen. Heb ik mijn werk gedaan. Hè? Alleen niet ingepland online. Dat raakte mij. Hey, ik onderbreek even mijn eigen aflevering. Omdat ik je moet vertellen over The Story Detective. Dit is namelijk hetgene wat jouw ondernemersleven en het maken van content compleet gaat veranderen. Want ik ga je met The Story Detective laten inzien wat jouw goud is, waar jouw verhalen zitten, zodat je nooit meer op zoek hoeft naar contentkalenders en contenthaakjes. Ik ga jouw brein trainen om voor altijd jouw eigen waarden, jouw eigen verhalen in te zien. Met de Story Detective word je een speurneus voor je eigen verhalen. Dus ga naar manouk.nl. Manouk is met OU/TSD. Dat is de afkorting van The Story Detective. En ontdek het zelf.
De link staat ook in de show notes.
Want ik, zoals iedereen, onrecht is gewoon het vervelendste gevoel dat er is. Een van de vervelendste gevoelens, laat ik het zo zeggen. Dus ja, ik wilde natuurlijk zelf het geld gewoon hebben en betaald krijgen voor wat ik had gedaan. En nou ja, ik kan een procedure starten. Ik kan dit echt via incassobureaus gaan laten lopen. In principe heb ik een zaak, want ik heb mijn werk gewoon geleverd. En dan kan ik aantonen, en zij betaalt niet. In dat proces kwam ik erachter dat ik dus 3 keuzes had. Of ik kon een procedure opstarten om haar te dwingen te betalen. Of ik kon haar naam online gaan noemen, zodat mensen wisten wat er speelde. En nou ja, ook als waarschuwing. Of ik zou er een les uit leren en het helemaal bij mezelf zoeken. Want ik had geen controle over haar. En dit is een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd. En hoe frustrerend het ook was, ik ben gaan kijken waar heb ik controle over. En waar ik controle over had, was dat ik voor haar een uitzondering heb gemaakt in mijn systeem. Dus dit is echt de eerste les. Maak voor niemand, ook niet voor je business coach, ook niet voor je business buddy, een uitzondering in de systemen die je hebt. Want wat ik heb gedaan is, zij liet mij geen algemene voorwaarden ondertekenen voor haar traject. En uiteindelijk zei ze, ach, we kunnen dit toch ook wel zonder voorwaarden doen, dan beginnen we gewoon meteen. Dus ik heb haar geen algemene voorwaarden laten tekenen. Waardoor, ik kon wel aantonen dat ik werk had aangeleverd, maar ik heb haar niets laten ondertekenen waaruit bleek, waardoor ik kon laten zien juridisch dat zij het ondertekend had en dat ze akkoord was gegaan met mijn werkwijze. Dat heb ik niet laten doen, omdat ik dacht, ja, zij heeft het ook niet bij mij gedaan. We werken al zo lang samen, we zijn vertrouwd. Ik maak een uitzondering op mijn systeem. Nou ja, daardoor zou het wel moeilijker worden om uiteindelijk een juridisch traject tegen haar te starten. En dat kost natuurlijk ook een hele hoop energie en een hele hoop geld. Vooral dat eerste, dat stukje energie, dat vind ik belangrijk. Want je gaat je op zoiets negatiefs storten, waardoor daar de focus op komt. En dat wilde ik niet. Dus ik dacht, wat kan ik hiervan leren? Wat heb ik hier te doen? En dat is 1, nooit meer een uitzondering maken op het systeem dat ik heb. Want dat werkt. Mijn klanten ondertekenen mijn algemene voorwaarden. Daardoor hebben ze een maand opzegtermijn. Daardoor weten ze vanaf welk punt ze gewoon moeten betalen. Hoe de samenwerking in elkaar zit. Daar ga ik nooit meer een uitzondering in maken. En ik heb vanaf dat punt meteen een jurist gebeld en gezegd, ik wil betere algemene voorwaarden. Ik heb ze, niet dat ze niet goed waren, maar ik dacht wel van, oké, ze moeten echt weer geüpdate worden. En dat heb ik meteen gedaan. Dus dat was hetgene waar ik controle over had. En dat is een van de grootste lessen die ik heb geleerd en op een vrij harde manier moeten leren een aantal jaar geleden. Zeg wel een aantal jaar geleden. Ik was ook een stuk jonger en wat meer onervaren. En ik dacht, ja, op basis van vertrouwen, dat is zo belangrijk. En dat vind ik ook nog steeds. Maar vertrouwen betekent niet dat je uitzondering moet maken op je systemen. Vertrouwen betekent niet dat iemand niet je algemene voorwaarden hoeft te tekenen. Nou goed, dat is een les die ik hard moest leren, maar wel een die ik heel waardevol vind. Tweede les die ik leerde was, kijk, het kost gewoon tijd om resultaten te behalen. Dat weet ik, want dat heb ik bij heel veel klanten gezien. En als een netwerk ijskoud is, er hingen echt ijspegels aan dat LinkedIn, op dat LinkedIn-account. Ik wist, het gaat zeker een aantal maanden duren voordat daar klanten uitkomen. Ook gezien de trajecten die ze verkocht. Dus het waren dure trajecten voor een bepaalde doelgroep waar ze niemand van in het netwerk had. Heb ik allemaal verteld, maar ik heb het gezegd en niet verwoord in een document. Dus vanaf dat moment dacht ik, kijk, zij wist dit, want ze zat in de online marketing. Hebben er meerdere gesprekken over gevoerd, ook ten opzichte van klanten. Dus wat zij hier deed was heel erg onterecht. Maar ik dacht wel, blijkbaar heb ik toch iets te doen op het gebied van verwachtingsmanagement. Of zij me nou oplicht of niet, ik kan dit sowieso beter aanpakken. Dus vanaf dat jaar heb ik onboardingsdocumenten. Dus ik heb in dat onboardingsdocument staan wat je kan verwachten van de samenwerking, wat je wel en niet kan verwachten van het resultaat dat we gaan behalen. En alles staat helemaal onder elkaar, zodat van het onboardingsdocument staat een formulier aan het einde die je moet invullen. Waardoor ik weet dat je het hele onboardingsdocument hebt gelezen. Dit geeft mij de zekerheid dat klanten echt weten waar ze aan beginnen en dat ze dus ook niet aan me moeten gaan hangen voor resultaat. Nu vind ik ook dat iedere marketeer die resultaat belooft, liegt. Want het is je hebt geen glazen bol, zeker in organische content niet. Kijk, adverteren is heel meetbaar. Organische content is een stuk minder meetbaar. Natuurlijk weet ik als content specialist inmiddels echt wel waar je op moet letten, maar alsnog is het geen garantie. Dus dat ben ik veel beter gaan managen aan de voorkant. Nu had ik nooit problemen gehad met klanten die resultaat verwachten. En ik heb daarna ook nooit meer problemen daarmee gehad. Dus het is niet zo dat dat aan mijn kant lag. Maar ik dacht wel van, oké, ik mag dit gewoon nog beter doen. Dus ik ben weer naar mezelf gaan kijken. En daaruit heb ik dit meegenomen. Ook dat verwachtingsmanagement, onboardingsdocument. Het mag allemaal professioneler. Niet dat allemaal praten doornemen. Ja, ook. Maar vervolgens dat ook op papier zetten, zodat klanten het altijd terug kunnen lezen. Nou, vervolgens heb ik wel nog een les geleerd die geldt als de derde les. En dat is toch wel als je rode vlaggen ziet, neem ze dan serieus. Kijk, ik had nooit kunnen voorspellen dat zij deze samenwerking op deze manier zou laten verlopen. Dat ze niet zou betalen, dat ze moedwillig zo met me om zou gaan. Maar ik ben wel ook over mijn eigen... Ik heb over mijn eigen grenzen heen laten lopen doordat zij haar afspraken niet nakwam. He, dus ik in het begin vertelde, zij kwam ineens heel laat opdagen of niet opdagen tijdens calls. Ook calls die we in het weekend hebben gepland. Ik wilde helemaal geen calls in het weekend doen, want ik wil gewoon weekend hebben. Maar ik dacht, voor haar maak ik een uitzondering. Ook als ze die afspraken dan vergat en ik haar ging berichten van hallo, waar blijf je? En ik pas uren later antwoord kreeg, ik zag dat door de vingers. Dat zij in onze coaching calls soms een half uur van de tijd pakt om over zichzelf te praten en haar eigen leven. Dus niet dat ik daar lessen uit kon halen. Hè? Het was gewoon puur een soort monoloog over wat haar speelde in haar leven. Ik had daar ook een grens mogen aangeven. Ik had ook mogen zeggen na 10 minuten van hey, zullen we het gaan hebben over mijn bedrijf, want ik betaal je voor deze tijd. Ik liet continu over mijn grenzen heen gaan en heb daar niet op geacteerd. Dus ik heb die rode vlaggen gewoon voor mijn gezicht zien wapperen. En ik heb ze gewoon daar gelaten en er niks mee gedaan. En je mag dat soort rode vlaggen heel serieus nemen en de leiding nemen in zo'n samenwerking en aangeven van, hey, dit vind ik niet prettig. Want waar zij meteen na 1 maand besloot mij niet te betalen, heb ik maandenlang haar tekortkomen eigenlijk, heb ik gewoon geaccepteerd. Dus dat is voor mij een les in, neem rode vlaggen serieus en handel daarna. Geef het aan. Wees eerlijk in samenwerkingen, zodat je zelf ook tevreden blijft in die samenwerking, in het verloop. Dus door deze samenwerking ben ik uiteindelijk eerlijker geworden in de samenwerkingen die ik daarna kreeg met coaches, maar ook met teamleden. Ik zeg het gewoon als er iets is. We spreken het uit. We zijn eerlijk naar elkaar. Waardoor je ook verwachtingsmanagement aan 2 kanten krijgt. En dat werkt gewoon heel prettig. En dat is iets wat je uiteindelijk natuurlijk wel leert als je naarmate je team groeit en naarmate je met meer mensen werkt. Ik had het niet op deze manier hoeven leren. Maar het is wel een les die heel zichtbaar werd na deze samenwerking. Dus ja, dat is het verhaal. En de lessen die ik leerde, ik heb het ook op geen enkele manier herleidbaar gemaakt. Het is echt niet belangrijk om wie het gaat, vind ik. Zolang je maar zelf op blijft letten met wie je werkt. En ja, dat je scherp bent en dus niet afwijkt van de manier waarop je het liefst wil werken en eerlijk bent. En nou ja, een stuk verwachtingsmanagement is altijd goed om over na te denken. Ik heb daarna nooit meer iets van deze persoon gehoord. Ik heb de samenwerking opgeheven daarna. Toen dit gebeurde, daar was zij het ook mee eens, gelukkig. Want eigenlijk liep het nog een aantal maanden, maar ja, het vertrouwen was zo gebroken dat ik zei van ja, je zorg maar dat het stopzet, want ik wil het niet meer. Een jaar later is zij toen nog bij mij op de lijn gekomen om iets over mijn aanbod te vragen, wat heel fascinerend was, want nou ja, ik dacht dat zij heel ontevreden was, maar blijkbaar wilde ze toen nog iets van me weten. Dat heb ik vriendelijk afgewezen, met wel de context van ja, goh, ik kan niet nu met je samenwerken, want jij hebt mijn vertrouwen destijds enorm gebroken. En toen ontstond de discussie weer opnieuw, ondanks dat ze dus iets van me wilde. Heel apart, vanaf dat moment nooit meer iets van haar gehoord. En dat is ook helemaal prima. Het is niet te achterhalen wie dit is. Ik denk dat als de persoon zelf het hoort, dat ze weet wie het is. Maar ik vermoed niet dat ze naar mijn podcast luistert. Dus ja, dat. Het gaat ook helemaal niet om wie het is, wat ik al zei. Het gaat er vooral om dat we, nou ja, leren van dit soort momenten in je business. Omdat die er ook bij horen. Weet je, we hebben allemaal momenten waarop we, nou ja, misschien een samenwerking treffen die minder leuk is. Of iemand treffen die, nou ja, ons oplicht of, nou, ik hoop het niet voor je, maar we hebben allemaal die momenten dat we, ja, moeten leren. En dit is één zo'n moment van mij geweest en die wil ik met je delen in de hoop dat jij er iets uithaalt voor jezelf. Volgende week ben ik weer met een meer marketing content en storytelling gerelateerd onderwerp. Dus weet dat, ik ben er dan weer op de donderdag. En mocht je tot hier hebben geluisterd en de aflevering interessant hebben gevonden of leuk hebben gevonden, dan wil ik je vragen om die te delen op de socials, want dat helpt mij met het groeien van mijn podcast. En het genereren van bereik. En zo kun jij van andere ondernemers helpen om, nou ja, een leuke podcast te ontdekken. Als je de podcast natuurlijk leuk vond. Nou, in ieder geval bedankt daarvoor. Tot het luisteren tot hier. En dan zie je volgende week weer een nieuwe aflevering verschijnen.